Naar aanleiding van nummer 11, laat ik dat voorop zetten. Naar aanleiding van nummer 11 waren wij terechtgekomen vorige keer in 1 Korinthe 13 in het bijzonder. Nummer 11 namelijk, de uitspraak waar staat in bijzonder in vers 25. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, deze oudsten. Het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En we hebben gezien hoe deze situatie, deze verkiezing of stelling van deze oudsten een uitbeelding is van het nieuwe verbond in het algemeen en in het bijzonder van het ontstaan van de gemeente in onze dagen, die inderdaad beschouwd kan worden als oudsten, als eerstelingen, zelfs als raad van oudsten en zelfs uit Israël. En inderdaad kenmerkend voor het begin van onze bedeling, waar de gemeente immers begon in de eerste dagen van Handelingen, om zo te zeggen, na de opstanding van Christus, was inderdaad sprake van profetie. Ik kan niet zeggen dat het nou zo'n algemene verschijnsel was, maar niettemin, er werd geprofeteerd en er waren profeten op zijn minst. En wij krijgen van doen met het verschijnsel dat dat inderdaad een tijdelijke zaak is gebleken te zijn. Ik weet wel dat daar van mening over verschild wordt, maar ik geloof dat het een Bijbelse zaak is dat inderdaad die gaven van profetie, evenals enige andere zogeheten geestesgaven, inderdaad een bijzonder tijdelijk karakter hadden. En het was een gave die gegeven werd vanwege de omstandigheden waarmee onze bedeling nou eenmaal begon. Immers, waar het om gaat, is dat in het algemeen, laat ik dat dan nog eens een keer zeggen, dat in het algemeen eigenlijk alle nieuwtestamentische Bijbelboeken niet zozeer nieuwtestamentische waarheid bekendmaken, hoewel dat zeer voor de hand ligt om dat te denken natuurlijk, maar dat in het algemeen onze boeken uit het Nieuwe Testament inderdaad niet in het algemeen nieuwtestamentische waarheid bekendmaken, om de eenvoudige reden dat nieuwtestamentische waarheid juist bekendgemaakt werd in de oudtestamentische geschriften. Waarbij bovendien natuurlijk ook nog vaststaat dat heel het Oude Testament, en zeker het Oude Verbond, voor zover dat wat anders is, een uitdrukkelijke aankondiging is van, en bovendien een illustratie of een type is van dat nieuwe verbond. Het nieuwe verbond zoals uiteengezet, in het bijzonder in de profeten, zal ik maar zeggen, maar zoals eigenlijk al aangekondigd in Genesis en in het bijzonder in de beloften aan Abraham. Waarom wij dan deze nieuwtestamentische geschriften hebben, dat lijkt me duidelijk. De eerste gedachte is natuurlijk dat de Bijbelse geschiedenis zich nu eenmaal heeft voortgezet, dus wij worden op de hoogte gesteld van inderdaad de komst van de middelaar van het nieuwe verbond. En ons wordt verteld hoe dat zo gekomen is. Dat wil zeggen hoe hij, Christus, de Heer Jezus Christus, middelaar van het nieuwe verbond geworden is. En daarmee zou het verhaal voltooid geweest zijn, waren het niet dat we te maken krijgen met de omstandigheid van het ongeloof van het Joodse volk. En daarna, op grond daarvan, de bekendmaking dat die zaligheid zoals die aan Israël in het algemeen en aan het Joodse volk in het bijzonder beloofd was, dat die zaligheid inderdaad rechtstreeks en min of meer buiten het Jodendom om dus gezonden werd aan de heidenen. En het is die waarheid die ten grondslag ligt aan de roeping van de gemeente uit onze dagen. En de aardigheid is dan dat opeens blijkt en ook bekendgemaakt wordt in de rest van de nieuwtestamentische geschriften, dat al die waarheden die oorspronkelijk waren aangekondigd in verband met het nieuwe verbond en toegepast op Israël, dat diezelfde waarheden nu in onze dagen, in afwachting van de bekering van Israël, op een hoger niveau, op een ander niveau in elk geval, en eigenlijk moet ik zeggen op een hemelsniveau, worden toegepast op de gemeente uit onze dagen. En waar het om gaat is dat aangekondigd was dat God zijn volk, een volk voor zichzelf, een volk, een eigen volk, zou verzamelen uit de heidenen, een volk voor zijn naam enzovoort. En wij herkennen daar, als het goed is, vanuit het Oude Testament ogenblikkelijk Israël in. Maar de gedachte is dat bij het uitblijven van de bekering van Israël God zich inderdaad een volk verzamelt voor zijn naam uit de heidenen. Maar dat blijkt niet zozeer Israël te zijn, dat blijkt de gemeente te zijn, om het dan maar zo eenvoudig mogelijk te houden. Waarna ons uitgelegd wordt in de nieuwtestamentische geschriften, dat dezezelfde waarheden die voor Israël letterlijk waren aangekondigd met een aardse en letterlijke toepassing, dat dezezelfde waarheden in onze dagen, in afwachting van de toepassing van deze belofte op Israël, dat dezezelfde beloften in onze dagen worden toegepast op de gemeente. Waarmee meteen vaststaat dat er zoveel overeenkomst bestaat tussen de gemeente en Israël straks, als het tot geloof komt in de toekomst, maar waarbij tegelijkertijd bepaald is hoeveel verschil er tussen die beiden bestaat. En het zijn precies die beide dingen die wij moeten leren. Als dan ook deze nieuwtestamentische profeten verschijnen, prediken zij of profeteren zij feitelijk ook niet echt iets nieuws. Wat zij doen is, zoals Paulus het zei, het vervullen van het woord Gods. Dat wil zeggen, een onbekende, een verborgen toepassing van de oud-testamentische profetieën openbaren. Dat is wat ze doen. Het is makkelijk te demonstreren, maar het voert te ver om in het kader van ons onderwerp daar nog weer uitgebreid op in te gaan. Weer een fase, een verhaal apart. Maar wat er feitelijk gebeurt, als ik het dan met eigen woorden mag zeggen, en u kunt het dan thuis controleren bij wijze van spreken, hè? Als ik het dan mag zeggen, wat iemand als de apostel Paulus bijvoorbeeld doet, met name de apostel Paulus, dat is de man immers die specifiek, heel specifiek gemeentelijke waarheid bekend maakt. Wat de man doet, is inderdaad de gemeentelijke waarheid bekendmaken in zijn brieven. En hij doet dat in sterke mate op grond van oud-testamentische uitspraken. Uitspraken uit heel het Oude Testament eigenlijk. Vanuit Genesis tot in de profeten aan toe, zal ik maar zeggen. De psalmen niet in de laatste plaats, overigens. Hij neemt uitspraken uit het Oude Testament en past ze inderdaad toe op de gemeente. Hetgeen nog steeds voor grote problemen zorgt, want de discussie gaat nog altijd over de vraag of die oud-testamentische profetieën letterlijk moeten worden toegepast op Israël, of dat ze geestelijk moeten toegepast worden op de gemeente. En mijn antwoord daarop is onvermijdelijk allebei. Dat is nou eenmaal waar het om gaat, allebei. Namelijk, die letterlijke vervulling op Israël heeft tot nog toe niet plaatsgevonden, maar dat zal ongetwijfeld in de toekomst gebeuren. Aan de andere kant is het zo dat uit de schrift zelf blijkt dat diezelfde profetieën in onze dagen worden toegepast op de gemeente. Verklaart bovendien waarom zoveel van die profetieën zo wazig zijn, zo weinig gedetailleerd. Niet allemaal, maar vele van die profetieën zijn weinig gedetailleerd en zijn wat cryptisch geformuleerd. En de reden daarvoor ligt voor de hand. De reden daarvoor is dat diezelfde uitspraken die dan zwart op wit gesteld werden, zo ruim zwart op wit gesteld moesten worden, dat ze inderdaad zowel op Israël in de openbaring van het koninkrijk, als ook op de gemeente in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen moesten worden toegepast. En dat is het hele verhaal eigenlijk. En wat dus nieuwtestamentische profeten doen, is niet zozeer rechtstreeks het woord van God spreken met weer nieuwe profetieën, als vervolg op de oud-testamentische profetieën. Maar wat zij doen, is inderdaad gemeentelijke waarheid bekendmaken. En zij krijgen dus in het algemeen gesproken een geïnspireerde verklaring van de oud-testamentische schrift. Misschien kom ik er nog op terug vanavond, als ik tijd heb. Maar De gedachte is feitelijk dat wij weten aan de ene kant van de apostel Paulus, de apostel bij uitstek van onze bedeling, en de apostel aan wie het speciaal gegeven was om ook zwart op wit in de schriften dus deze verborgenheden bekend te maken. We weten van deze man dat hij deze waarheden rechtstreeks van God heeft ontvangen. Hij zegt het ook bij gelegenheid en hij zegt zelfs hoe dat dan min of meer gebeurd is. Maar daar hebben we het wellicht nog wel even over. Maar het eigenaardige is dat wij in zijn brieven daarvan geen spoor terugvinden. Want al zijn argumentatie, al zijn leerstellingen worden of gewoon logisch opgebouwd, of ze worden gebaseerd op oud-testamentische uitspraken. En dat geldt voor alle brieven van Paulus. Met andere woorden, hij had het niet nodig om zijn leer, om te zeggen in de brieven, om te zeggen dat hij zijn leer, de dingen die hij onderwees, rechtstreeks van God ontvangen had. Hij zegt niet, alzo zegt de Heer, of zoiets. Hè. Hij treedt dus niet echt als profeet op in de wijze waarop de oud-testamentische profeten dat deden. Maar hij zegt, alzo zeggen de schriften. Alleen, hij geeft een verklaring en een toepassing van die schriften die tot dan toe inderdaad onbekend was. Het is ongetwijfeld een geïnspireerde verklaring, maar niettemin is het een verklaring van de profetieën. En dat is waar het om gaat. Vandaar dat de man het niet nodig heeft om te zeggen, de Heer heeft me dat zelf laten zien. En op het moment dat hij wel zegt, de Heer heeft mezelf deze dingen laten zien, doet hij dat aan de Corinthiërs die toch niet geïnteresseerd waren. Nou, wat vrapwit gezegd, maar daar komt het in de praktijk op neer. En hij spreekt er dan ook niet verder meer over wat het dan precies was wat hij ontvangen heeft enzovoorts. Hij laat dat dan gewoon liggen om dat vervolgens uiteen te zetten in andere brieven, maar niet aan die van de brieven aan de Corinthiërs. Merkwaardig genoeg. Maar als je nou echt gemeentelijke waarheid zoekt, puur gemeentelijke waarheid, kom je terecht in Efeze, Filippenzen, Colossens en Timotheus enzovoorts. En je zult daar niet lezen dat Paulus zegt, ik heb het van de Heer ontvangen. Hij zegt gewoon, de schriften zeggen. Enzovoorts. En daar moeten wij het mee doen. Maar dat is het optreden van de Nieuwtestamentische profeten. En nadat dus dit principe bekendgemaakt en zelfs gedemonstreerd is, hoe namelijk deze Oudtestamentische profetieën aangaande het Nieuwe Verbond in onze dagen worden toegepast op de gemeente, nadat dat gebeurd is, hebben wij deze profetieën, deze Nieuwtestamentische profetieën, niet meer nodig, omdat we met deze voorbeelden en met deze richtlijnen die ons ter hand gesteld zijn, zelf gewoon het Oude Testament kunnen lezen, de profetieën kunnen bestuderen en kunnen zien op welke wijze deze dingen gemeentelijke waarheden bevatten. Dat is maar waar het om gaat. Meer is ook niet nodig. En als de apostel bijvoorbeeld in Galaten zegt van, spreekt over Abraham en zijn twee vrouwen en zijn twee zonen enzovoort, weet u wel, dan zegt hij, ja, dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Want die ene zoon, die oudste zal ik maar zeggen, is in slavernij geboren en is in beeld, komt overeen met Sinaï. En de jongste zoon, Isaac, is in vrijheid geboren en komt overeen met Jeruzalem en die zal erven enzovoort en die in slavernij niet. Dan zegt hij dus, deze twee zonen achtereenvolgens zijn in beeld van het oude en nieuwe verbond enzovoorts. Hè. Maar daarmee heeft hij meteen gezegd, voor de goede verstaande, heeft hij meteen gezegd dat dus al die oud-testamentische geschiedenissen gelijksoortige betekenis, beduiding, hè, om hetzelfde woord te gebruiken, gelijksoortige beduiding hebben. Daar zit dus wat meer achter. Maar dat is een duiding of beduiding die wij in het Oude Testament zelf niet tegenkomen, maar die ons in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Daar komt het ongeveer op neer. En de gedachte is bovendien dat diezelfde Paulus aan de Romeinen schrijft, Adam, dat is een voorbeeld van degene die komen zou, maar we zouden het nooit geweten hebben als hij het niet gezegd had. Maar de volgende vraag is, van wie is Noach dan een type, of zullen we dichter bij huis blijven? Kain, Abel, Seth, enzovoorts. Want het betekent dat dus die figuren uit de geschiedenis op een of andere wijze ook dit soort waarheden bevatten enzovoorts. En als je dat één keer weet, en de Bijbelse methodiek gevonden hebt, in het Nieuwe Testament wel te verstaan, in de Nieuwtestamentische schriften, dan heb je daarna inderdaad die profetie niet meer nodig, waardoor deze dingen bekendgemaakt worden. Maar daarna heb je gewoon heel het Oude Testament, omdat je daarin dan vervolgens inderdaad Nieuwtestamentische waarheid vindt. Waarheid ook met betrekking tot onze bedeling in het bijzonder, overigens. Want hoe dan ook, wij Nieuwtestamentische boeken eindigen met openbaring. En dan zeggen we, nou ja, dat is toch geen gemeentelijke waarheid, want het gaat toch over de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk enzovoort. En dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar er is ook maar één boek wat daarover handelt. En het aardige van het boek Openbaring is dat je daar nooit wat van zult begrijpen als je niet de directe aansluiting vindt met de meest concrete profetieën die we in het Oude Testament hebben, namelijk die van Daniël. Met andere woorden, zelfs dat boek staat niet op zichzelf, maar is te beschouwen als een aanvulling op het boek Daniël. En het boek Openbaring zet dus eigenlijk uiteen hoe na onze bedeling, en feitelijk na de opname van de gemeente, die dan ook meerdere malen in het boek genoemd wordt, dat na de opname van de gemeente alsnog deze oud-testamentische profetieën hun letterlijke vervulling zullen hebben in verband met Israël en de volkeren. En daarmee is het verhaal compleet. Vanzelfsprekend. En als de Heer dan in Matthäus zijn lange redenvoering houdt over het einde der eeuw en dus over zijn wederkomst, dan begint die redenvoering toch heus eerst met te zeggen wat er eerst zou gebeuren. Namelijk eerst vervolgingen, eerst de verwoesting van Jeruzalem, eerst allerlei ellende, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood, de pestilentie enzovoorts. Maar dat spreekt echt over de tijd waarin wij leven, de tegenwoordige bedeling zal ik maar zeggen. En pas nadat dat betrekkelijk lange verhaal verteld is, pas dan neemt de Heer de draad op en zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, en dan ben je onze tegenwoordige bedeling voorbij. Maar dan heb je al heel wat ellende gehad hoor in de voorgaande verzen. Dat is uit onze tijd. Dat wil zeggen, ook daar geeft de Heer aan dat weliswaar al deze dingen letterlijk zullen gebeuren, maar voor het zover is, zal er eerst heel wat anders gebeuren. Nou, dat is maar waar het om gaat. En ik hoop dat we daaruit enigszins begrijpen wat die nieuwtestamentische profetie inhoudt. De vierde nieuwtestamentische profeten wordt gemeentelijke waarheid bekendgemaakt, maar dan via de oudtestamentische geschriften. Daar gaat het om. En als we eenmaal begrijpen op welke wijze die schriften moeten worden toegepast op onze dagen, en welke positie feitelijk de gemeente dus inneemt, in het bijzonder in relatie tot Israël en de volkeren in de toekomst, dan zijn die profeten ook niet meer nodig. En daartoe hebben wij die nieuwtestamentische geschriften. En dat is ook wat hier in 1 Korinthe uiteengezet wordt. We hebben daar al bij stilgestaan, in elk geval bij 1 Korinthe 13, waar de apostel ook inderdaad in het bijzonder spreekt over twee gaven die met elkaar te vergelijken zijn en die ook eigenlijk tegengesteld zijn. De ene is die van profetie en de andere is die van het spreken in tongen, waarvan hij in hoofdstuk 13 zei dat die gaven zouden ophouden enzovoorts. Want zegt hij, deze dingen, deze gaven, dan zeg ik het met opzet met eigen woorden samenvattend, hè, deze gaven zijn er voor de kinderen. Dat wil zeggen voor degene die nog kinderen zijn. Maar als eenmaal die volwassenheid gekomen is en deze gaven dus geleid hebben tot die volwassenheid, dan verdwijnen die gaven ook. Omdat ze horen bij dat kindschap, dat wil zeggen, zowel profetieën als spreken in tongen hoort bij het kind zijn, bij het kinderlijke. En de apostel zegt dat als het volwassene, het volmaakte gekomen zal zijn, vers 10, dan zal hetgeen ten dele is, en dat van het kind dus, zal inderdaad niet meer zijn, zal teniet gedaan worden. En dat betekent dat na verloop van betrekkelijk korte tijd deze gaven zouden ophouden. Waarna de apostel bovendien zegt dat als dat volmaakte, dat volwassene komt, dan kennen wij de Heer aangezicht tot aangezicht en dan... dat is vers 12, en dan blijft, want die gaven gaan voorbij, maar dan blijft niettemin geloof, hoop en liefde. En dat is een heel belangrijke zaak die ik dus nog even ophaal. De gedachte is namelijk dat geloof, hoop en liefde blijven, terwijl gaven van profetie en met name ook die van spreken in tongen teniet gedaan zouden worden. Maar het aardige is dat liefde blijft natuurlijk altijd, want God is liefde en dat blijft altijd, hè? Dus. Maar geloof en hoop zijn twee begrippen die rechtstreeks met elkaar te maken hebben, die zelfs afhankelijk zijn van elkaar, min of meer synoniem zijn. Maar de gedachte is dat geloof en hoop inderdaad van doen hebben met dingen die nog niet gezien worden en die wij verwachten voor de toekomst. Dat wil zeggen dat nadat het volwassenen, het volmaakte gekomen is, dan blijft geloof en hoop in elk geval. En dan wachten wij dus toch nog op dingen die nog niet gezien worden, maar die ons aangekondigd dan wel beloofd zijn. Waarmee wel gezegd wil zijn dat de komst van het volmaakte niet kan zijn de opname van de gemeente of de wederkomst van Christus of iets dergelijks. Want juist de opname van de gemeente in het bijzonder en de wederkomst van Christus in het algemeen is immers de vervulling van onze hoop. Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt voor de toekomst. Nou, wat is onze hoop? Ik zeg het altijd maar met de brief aan Titus, hè? Mijn vaste uitdrukking, hè? Onze hoop is onze zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Maar dat betekent dan, volgens deze uitspraken, dat bij die gelegenheid inderdaad de hoop vervuld is en dus verdwijnt, al is het een wat raar woord, maar goed. Maar niettemin, dat verdwijnt dan. En voor zover geloof is in de dingen die wij niet zien, houdt dat geloof dus op, want dan zien wij wel. Kortom, dit volmaakte wat hier genoemd wordt, kan niet zijn de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente of iets dergelijks. Het moet iets zijn wat tot stand zou komen tijdens onze bedeling, dan wel tijdens ons leven, daar gaat het maar om. Het is natuurlijk toch een bedelingenkwestie, dus tijdens onze bedeling, betrekkelijk aan het begin daarvan. Namelijk wanneer voldoende geprofeteerd is wanneer de gave van spreken in tongen zijn functie vervuld heeft, maar daar hebben we het nog over, nadat voldoende geprofeteerd is, houdt dat op, want dan is het volmaakte gekomen. En het volmaakte is gekomen, want dat wordt in de 2e Korinthebrief ook uitdrukkelijk geleerd, namelijk dat het volmaakte gekomen is door de openbaring van de Heer Jezus Christus in de tijd en door het bekendmaken van het nieuwe verbond enzovoorts. Hè. 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 4 enzovoorts. Kortom, nadat het volmaakte gekomen is, blijft nog steeds geloof en hoop en blijven wij nog steeds wachten op, laten we het maar gewoon zeggen, de wederkomst van Christus. Nou, dat is de situatie waarin wij nu leven. Dat volmaakte is al lang gekomen. Wij zijn volmaakt, wij kennen Christus, hij kent ons volmaakt, hij heeft ons volmaakt gesteld enzovoorts. En bovendien, heel de gemeentelijke waarheid is inderdaad bekendgemaakt. Nee, dat is volmaakt. Daar is niks aan toe te voegen. Bovendien, de schrift zegt zelf dat het niet de bedoeling is dat iemand er nog wat aan toevoegt. En dan zei ik het dus netjes, hè. Ja. Kortom, die volmaaktheid is al lang gekomen, maar geloof, hoop en liefde blijft nu nog. En daarna wordt inderdaad in hoofdstuk 14 uiteengezet, min of meer, wat de functie van die gaven was. En waarom ze dus verdwenen zijn. Er staat namelijk in hoofdstuk 14 vers 1. Jaag de liefde na, want dat is beter dan welke gave ook, hè, maar daar kom ik nou niet meer op terug. Hè. Liefde is namelijk niet gave van de geest, maar vrucht van de geest. Jaag dus de vrucht van de geest na. Liefde, blijdschap, vrede, hartmoedigheid enzovoorts. Jaag de liefde na en vervolgens ijvert om de geestelijke gaven. Het woord gave is tussengevoegd, maar inderdaad, daar gaat het om. Hè. Ijvert om de geestelijke gaven. Maar meest dat gij moogt profeteren, want profetie, de gave van profetie is inderdaad de hoogste gave. Het blijft een Bijbelse waarheid dat wij wel als gelovigen weliswaar gaven ontvangen, maar in het algemeen is het wel de bedoeling dat wij ons daarnaar ook uitstrekken. Wij zeggen, om een ander voorbeeld te geven, wat niet zo belast is als die gave van profetie, wij zeggen bijvoorbeeld van een opziener in de gemeente, weet u wel, een opziener, hè? Uit Timotheus, hè? 1 Timotheus 3, een opziener, ja, een voorganger, of hoe dat maar heten mag, die moet een roeping hebben, God moet hem daartoe aanstellen enzovoorts. Dat zal wel zo wezen. Het ligt niet aan mij nu om daar op in te gaan. Maar niettemin staat er, wie lust heeft tot eens opzienersambt, begeert een treffelijk werk. Staat er, 1 Timotheus 3. Hè? Met andere woorden, men zal er lust toe moeten hebben. Men zal beschikbaar moeten zijn en dan geeft God wellicht die gave. En wie zich niet beschikbaar stelt, zal die gave ook niet krijgen. Met andere woorden, het komt wel degelijk van twee kanten. En zo kan dus ook gezegd worden, ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij mocht profiteren. Het ligt niet alleen aan God die de gaven geeft, hoewel die het laatste woord heeft daarin, uiteraard. Maar het ligt wel degelijk ook aan de gelovigen, zover die zich beschikbaar houden voor het werk des Heren. En waar zij hun lichaam stellen tot levend, heilig, welbehagelijk, God welbehagelijk offer, uit Romeinen 12, daar zullen zij inderdaad gaven ontvangen om die te kunnen besteden. Dat is allemaal Romeinen 12, de eerste vers. Daar ga ik niet verder op in. Maar hier staat dus ijvert om de geestelijke gaven. Maar meest dat gij moogt profiteren, om de eenvoudige reden dat profetie de hoogste gave is die er is. Dat wil zeggen dat God de profeet gebruikt als zijn mond. Via het Hebreeuws kom ik daar aan. Hè? De profeet is een mond. Dat wil zeggen, de profeet is de mond Gods, eigenlijk. Dat wil zeggen dat God zich rechtstreeks via de profeet openbaart. Het is de hoogste gave die er is, de rechtstreekse openbaring namelijk van het woord van God. Meest dus, dus de hoogste gave, dat gij moogt profeteren, en liever niet zich uitstrekken naar het spreken in tongen, sorry, maar daar begint het al, hè. Liever dus niet ijveren naar het spreken in tongen, want wie een taal spreekt, een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Goden. Dat wil zeggen, spreekt niet tot of naar de mens, maar spreekt tot God. Waarna wij zeggen, hoezo? Nou, omdat niemand het verstaat, staat er. En je kunt tot mensen wel spreken in een taal die zij niet verstaan, maar dan spreek je niet tot die mensen. Ik denk zelfs dat het onbeleefd is, maar dat mag jij niet zeggen in Friesland. Maar laat maar zitten. En, of juist wel, oh goed. Nou, in ieder geval, als je tot mensen spreekt in een taal die ze niet verstaat, dan spreek je niet echt tot hen. Zij hebben daar ook niks aan. Taal, het spreken veronderstelt communicatie en gemeenschap. Maar als men het niet verstaat, dan is er geen communicatie, dan is er geen gemeenschap. Dat werkt zelfs helemaal niet. Integendeel, het werkt zelfs irritant. Irriterend, hè? Dat werkt niet namelijk. Je wil verstaan, maar je kunt niet. Of je wil iemand iets duidelijk maken, maar het lukt niet, want hij verstaat je niet. Hè? Dat is wat hier staat. Dus staat er, de enige die het wel verstaat is natuurlijk God, die overigens ook aanwezig is bij de gelegenheid. Maar dat is de enige die het wellicht verstaan kan. Dus staat er inderdaad, als men in de taal spreekt, spreekt men niet tot de mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Ik leg bij voorkeur de klemtoon zo, hè. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Want vergis u niet, hij spreekt altijd verborgenheden. Niet omdat niemand het verstaat, maar omdat verborgenheden nou eenmaal die zaken zijn die verband houden met de gemeente in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want iemand die in tongen spreekt, daarvoor staat hij spreekt verborgenheden, maar van iemand die profeteert, naar nieuwtestamentische norm, wordt ook gezegd dat hij verborgenheden spreekt. Dat verborgenheden wil dus niet zeggen dat het niet verstaan wordt omdat het een andere taal is of zo. Maar verborgenheden zijn het onderwerp van wat gesproken wordt. Want dat staat in 1 Korinthe 13 al, ik heb er vorige keer al op gewezen geloof ik. Want daar staat in vers 2, al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. Waarmee meteen gezegd is, dat spreken in tongen zowel als profeteren, het spreken is rechtstreeks van God, dat wil zeggen men maakt gebruik van een gave van God en men spreekt de woorden Gods, vooropgesteld dat het echt spreken in tongen is als gave van de geest, naar bijbelse norm, want er wordt heel wat anders gedaan ook, wat men spreken in tongen noemt, maar wat het niet is, niet naar bijbelse begrip althans. Daar heb ik het dus niet over. Maar spreken in tongen naar bijbelse norm is spreken van woorden van God. Die alleen de mensen niet verstaan. Tenzij de betreffende buitenlanders aanwezig zijn, zal ik maar zeggen. En het profeteren is ook spreken van de woorden van God. En het onderwerp van de profetie en van het spreken in tongen is dezelfde. Want waar wordt over gesproken? Over de verborgenheden. Over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Die waren immers niet bekend. Die waren zelfs nadrukkelijk verborgen in het Oude Testament. Sterker nog, er was bekendgemaakt dat ze verborgen waren. Zo is het eigenlijk, hè. Alleen door de Nieuwtestamentische profetie en ook door het spreken in tongen werden deze verborgenheden uitgesproken. Alleen het probleem is dat bij de normale profetie is sprake van de normale taal die de aanwezigen geacht worden te verstaan. Maar bij het spreken in tongen is het wonder nog groter. Want daar wordt zelfs gesproken in een taal die de spreker zelf eigenlijk niet eens kent. Of de man dus zelf wel weet wat hij zegt, is nog maar de vraag. Dat weet ik niet, maar dat doet ook verder niks ter zake. Maar het hele punt is dat de gedachte is dat als men in de gemeente, betrekkelijk besloten kring, in de gemeente in Korinthe profeteert, dan maakt men de verborgenheden bekend. En dus gemeentelijke waarheid. Maar als men in die gemeente in tongen spreekt, ja, dan verstaat niemand het. En het mag dan zo zijn dat het spreken in tongen dus objectief beschouwd een grotere wonder is dan de profeteren. Maar niettemin is het minder effectief, want het woord komt niet over. Het wordt wel gesproken, maar het komt nergens terecht. Het had dus net zo goed niet gesproken kunnen worden. Sterker nog, het had niet gesproken moeten worden, want het kost alleen maar tijd en energie en het brengt mensen in verwarring enzovoorts, in plaats van dat het hen dingen bekend maakt. En dat is wat dit hoofdstuk leert, 1 Korinthe 14. Maar waar het maar om gaat, is dat deze twee gaven zozeer op elkaar lijken, ook fundamenteel dezelfde functie hebben in de zin van de verborgenheden worden bekendgemaakt. Alleen als het in de gemeente in tongen gesproken wordt, dan verstaat niemand iets. En dan houdt het verhaal op, dat is dus niet nuttig. En daarom zegt de apostel tot hen, als je nou streeft naar gaven, dan maar het liefst naar profetie. Want tongen, wat er zoveel op lijkt, dat leidt tot niets, want niemand verstaat het. Niettemin, deze beide gaven zouden volgens het voorgaande hoofdstuk uitdrukkelijk allebei verdwijnen. Niemand verstaat het, zegt vers 2, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Geestelijk, dat wil zeggen, het komt nergens terecht. Maar die profeteert, spreekt tot de mensen, stichting. Of spreekt na de mensen toe, stichting, opbouw, van wat? Altijd hetzelfde antwoord, hoor. Als het Nieuwe Testament spreekt over stichting, gaat het altijd over hetzelfde. Opbouw betekent het woord namelijk letterlijk van de gemeente. Zeker in de Korinthebrief, maar in alle andere brieven ook. Dus die profeteert, spreekt de mensen, stichting en vermaning en vertroosting. Dat wil zeggen, dat is tot opbouw van de gemeente, omdat immers gemeentelijke waarheid bekendgemaakt wordt. Maar die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. In het gunstigste geval, denk ik er altijd bij, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, hè. Wie een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf, eenvoudig omdat hij zijn gaven gebruikt. Is gewoon zo. Maar als niemand hem verstaat, dan wordt er dus niemand door gesticht. Dat ligt niet aan de gaven, maar dat ligt wel aan de gelegenheid waar het gebeurt. En de man, de spreker in tongen, zou zo verstandig moeten zijn om zijn mond te houden, omdat toch niemand het verstaat. Want de gedachte is dat dit gaven zijn waarover de eigenaar, om zo te zeggen, zelf kan beschikken. Het staat verderop in het hoofdstuk in vers 32 bijvoorbeeld. De geesten der profeten, dat wil zeggen de geestesgaven, is hetzelfde woord geest als in 14 vers 1, waar men het woord gaven erachter gezet heeft. Maar in vers 32 staat, en de geesten, namelijk de geestelijke gaven der profeten, zijn aan de profeten onderworpen. Dat wil zeggen, er komt niet zomaar op een gelegen en meestal ongelegen ogenblik een profetie op die zo nodig gesproken moet worden. En hetzelfde geldt voor het spreken in tongen. Dat is niet een overval. Hoe zeg je zoiets nou netjes zonder dat het verkeerd uitgelegd kan worden? Hè? Het is niet zo dat we zeggen, op een zeker moment is ineens de geest van God vaardig over iemand en dan begint hij in tongen te spreken. Of hij begint te profeteren of zo. Integendeel, uit dit hoofdstuk, wat ik dus niet helemaal met u ga lezen, maar uit dit hoofdstuk blijkt dat degenen die deze gaven hebben, zelf kunnen bepalen, daar zijn gaven voor, zelf kunnen bepalen op welk moment zij van hun gaven gebruik maken. En dus staat er, onder andere, dat ze niet door elkaar moeten spreken, dat ze elkaar uit moeten laten praten, dat ze bij beurten moeten spreken. Dat geldt voor zowel de profeet als voor degene die in tongen spreekt. Niet door elkaar. Nou, als tongen gesproken worden door elkaar, maakt dat natuurlijk niet al te veel uit. Want je verstaat het toch niet. Maar als profetieën door elkaar gesproken worden, dan versta je die ook niet. Maar zo kinderlijk wordt dat hier in dit hoofdstuk uiteengezet. Je moet merken dat die Korintiërs kinderen zijn in deze kinderlijke omstandigheden van 1 Korinthe 13 ook daadwerkelijk verkeer. En de een moet zo nodig zijn gaven demonstreren ten koste van een ander. De ene heeft een nog betere gaven dan de andere. De een spreekt in nog mooiere tongen dan de ander enzovoort. Zo is het toch? Maar nee, staat er, twee of drie profeten zouden moeten spreken en de rest moet daarnaar luisteren, moet oordelen, staat vers 29. Dat twee of drie profeten spreken, leuk hè, waarom twee of drie? Omdat bij twee of drie getuigen alle woord zou bestaan en omdat heel de Bijbel door twee of drie de aanduiding is van het gelovig overblijfsel en dus ook van de gemeente. Jawel, twee of drie getuigen en twee of drie is dus genoeg. Een paar in ieder geval. En dat gelovige overblijf heeft de profetie nodig, dat is eigenlijk de gedachte, daaraan maakt de Heer zich bekend. Maar dat even terzijde, dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen, dat wil zeggen, die anderen, dat is een heel goeie, die anderen moeten niet oordelen of het wel echt is of iets dergelijks. Nee, ze moeten oordelen of wat gesproken wordt wel degelijk woord van God, namelijk profetie is. Dat is oordelen. Hoe doen zij dat? Dan wordt er in de gemeente geprofeteerd door twee of drie. En dan moet de rest van de gemeente moet oordelen. Wil zeggen, men moet controleren of dat woord van God is. Hoe kun je controleren of het woord van God is? Welke norm? Waar moet je dat mee meten? Waar moet je dat mee meten? Met de Bijbel. Wel, als wat die profeten spreken in de Bijbel staat, waarom profeteren ze dan? En als wat ze profeteren niet in overeenstemming is met de Bijbel, dan is het geen profetie. Is het wel in overeenstemming met de Bijbel, dan was het overbodig, of niet? Ja, nou, precies, het hele punt is namelijk dat daarmee de aard, bijzondere nieuwtestamentische aard van deze profetie verklaard wordt. Het is namelijk niet het bekendmaken van zomaar weer nieuwe waarheid zoals de profeten zo dikwijls deden. Die waren niet te beoordelen. Meestal niet tenminste. Maar het is, die profetie houdt in het geven van een verklaring van oud-testamentische schriftplaatsen en toepassing daarvan op de gemeente. Dat wil zeggen, het is, die profetieën zijn wel degelijk aan de hand van de Bijbel te controleren, terwijl toch via die profetie nieuwe waarheid bekendgemaakt wordt. Maar niet zo brandnieuw. Namelijk, het is de openbaring van dat wat in het Oude Testament verborgen ligt. Zodat nadat zo'n profetie of zo'n openbaring gekomen is, zal men in het Oude Testament diezelfde gedachten moeten kunnen terugvinden, want nu weet men waarnaar men zoekt. Heb je dat? Ja? Ik geloof daar niet in. Ik geloof daar gewoon niet in. Zo gaat het met profetieën niet. In het Oude Testament nauwelijks. Ik krijg alleen weer persoonlijke profetieën als het gaat om heel belangrijke mensen. Koningen enzovoorts. Hè. Maar verder ook niet. Verder is het altijd aan de bekendmaking van het woord Gods. En wie er naar horen wil, die kan er naar horen. En wie niet wil horen, moet er dan maar niet naar horen. Maar het is nooit persoonlijk van je moet dit, je moet dat. Tenzij dan dat gesproken, dat profetie komt tot een of andere figuur die inderdaad door God al was aangesteld als koning of als wat dan ook. Maar verder vind je dit niet. Ik vind het niet in de Bijbel. Nou ja, een profetie zelfs aan het adres van Paulus. Maar ja, dat bevestigt wat ik zeg. Dat is een man die speciaal door God was aangesteld enzovoorts. Maar verder niet. Integendeel, dat gebeurt absoluut niet zelfs. Het is altijd de bekendmaking van het woord van God, goddelijke waarheid in het algemeen en wat de mens daarmee doet. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. De profetie in de zin van dat iemand je komt vertellen wat je doen en laten moet, of je toekomst komt voorspellen, dat is geen profetie op geen enkele manier in de Bijbelse zin van, of naar Bijbels gebruik, laat ik het zo zeggen. En is dus geen profetie. Is dan domweg geen profetie in de Bijbelse betekenis van het woord. Kun je rustig vergeten, zo gaat het niet. Dus hoe dan ook, profetie is altijd, nieuwtestamentische profetie, wijst ons de weg op geïnspireerde wijze in het Oude Testament. En daar blijkt, ik herhaal weer met grote nadruk, dat de nieuwtestamentische profeten, voor zover wij die kennen, namelijk uit de schriften, ik bedoel dus Paulus en overige apostelen, die baseren zich niet op de Heer heeft mij laten zien of al zo spreekt de Heer, je vindt het niet terug, het is altijd gelijk geschreven is. En er wordt ons gewezen hoe het in elkaar steekt. En dat is de manier. Wij worden dus, ook door de nieuwtestamentische brieven in het bijzonder, maar door heel het Nieuwe Testament, altijd verwezen naar het Oude. Begin maar in Matthäus. Nou, het eerste vers heb je al genoeg dan. Het is een verwijzing naar het Oude. En eindig maar in Openbaring, dat heb ik u net al gezegd. Het wijst naar het Oude, het wijst naar Daniel, onder andere dan, enzovoorts. Heel het Nieuwe Testament is niks anders dan een aanvullende verklaring die op het Oude Testament geeft, een verklaring die in oud-testamentische tijd gewoon verborgen geweest is en die dus in de oud-testamentische schriften verborgen ligt. Meer niet, zodat de Bijbel in principe af is bij Malachi, eigenlijk, want heel de rest is commentaar op het Oude Testament. En wat de Heer deed en wat de discipelen deden, ook in hun prediking, was ook niks anders dan dat, een prediking vanuit het Oude Testament. Daarbij kan hun toepassing daarvan wel geïnspireerd zijn, natuurlijk wel. Maar niettemin, wij kunnen het alleen controleren aan de hand van het Oude Testament, daar gaat het maar om. Wat heeft de Heer Jezus gepredikt? Ik ben de Messias. Als je in mij gelooft, komt het Koninkrijk, enzovoorts. Of je verlost of iets dergelijks. Nee. Wat hij predikte was de oud-testamentische schriften. En zelfs als hij het heeft over dat men in hem moest geloven, dan zei hij nog, onderzoekt de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En toen de fariseeën tegen de Heer zeiden, u spreekt over uzelf, u getuigt van uzelf, uw getuigen is niet waarachtig. Toen zei de Heer, nee, ik heb die van mij getuigd. Mijn vader getuigt van mij, de schriften getuigen van mij, zelf deed hij dat niet. En hij predikte de schriften. Natuurlijk met als doel dat zij in hem de aangekondigde Messias zouden herkennen. Maar het verging hem zoals het Mozes verging, die in Egypte naar dood sloeg, hopende dat de leden van zijn volk, van het volk Israël, in hem de aangekondigde verlosser zouden herkennen. Nee, dat staat niet in Exodus, maar in Handelingen, maar niet in precies hetzelfde verhaal. Kortom, de Heer predikte ook gewoon vanuit het Oude Testament. Johannes de Doper ook. Maar neem je dan Handelingen, na de opstanding van Christus, kom je bij Petrus terecht. Die predikt uit het Oude Testament. Meer was ook niet nodig. Hij predikt Nieuw-Testamentische waarheid, geen Oud-Testamentische. Hij predikt Nieuw-Testamentische waarheid, maar uit Oud-Testamentische schriften. En nog een fase verder, als Paulus ten tonele verschijnt. Wel, hij predikt Nieuw-Testamentische, bijzondere Nieuw-Testamentische waarheid. Maar op grond van Oud-Testamentische geschriften. En voor de goede orde zeg ik het nog een keer. Lees dan Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Timotheus, bijzonder Hebreeën trouwens. En zie maar hoe die argumenteert. Uit het Oude Testament, altijd. En nooit van, de Heer heeft mij gezegd, enzovoorts. Net nog een beetje in Korinthe doet u dat, zelf heb ik van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgeleverd heb, enzovoorts. Maar dat ging niet eens om een leerstellige zaak, dat ging om een praktische zaak. Maar leerstellig, altijd het Oude Testament. Met andere woorden, als er geprofiteerd wordt, moet het mogelijk zijn om die profetie te controleren aan de hand van de schrift. In het bijzonder dus aan de hand van oud-testamentische schriften. Als dat niet kan, dan is het geen profetie. En een persoonlijke profetie, zoals je dat zo fraai noemt, is helemaal niet te controleren aan de hand van de schrift. Dus is het geen profetie. Zo werkt het namelijk niet. Ik hoef dan niet te vertellen wat het dan wel is. Nou goed. Nee, dat is volstrekt oninteressant wat het dan wel is. Als het geen profetie is, dan maakt het niet uit wat het is. Maar dan hebben we er geen boodschap aan namelijk. Hè? De rest hoef ik hier niet te bespreken. Maar waar het om gaat, ga ik helemaal terug naar 1 Korinthe 14 vers 3 en 4. Wie profeteert, spreekt tot de mensen stichting. Profetie is tot opbouw. Zij het dan vooral in de beginfase. Het heeft met melk te maken overigens. Hè? Maar daarna staat er, wie een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht, zie wat staat erachter, die sticht, die bouwt de gemeente. En als je de gaven zoekt, gaven wilt zien, die later genoemd worden in de Efezebrief, gaven die er specifiek zijn, geestelijke gaven, in meer dan één opzicht geestelijke gaven, tot opbouw van de gemeente, dan zul je spreken in tongen daar missen. Profetie staat er wel. Nog wel. Inderdaad, terecht. Maar spreken in tongen zeker niet. Dat is niet tot stichting van de gemeente. Het heeft namelijk een heel andere functie. Je heeft helemaal niet als doel de gemeente te stichten. Waarna de apostel zegt, ik wil wel dat je allen in vreemde talen spreekt. Het zou mooi zijn als jullie allemaal die gaven hadden. Waarom niet? Het is een gave van God. En God heeft een bedoeling, waarover we nou nog even vanavond niet gesproken hebben. God had een bedoeling met dat spreken in tongen. Twee zelfs. Maar ik kom er wel op terug. Dus ik wil wel dat je al in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want die profeteert is meerder dan die in talen spreekt. Tenzij dan dat je het uitleggen opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Maar dat zegt hij ook nou pas. Zo, als dan in tongen gesproken moet worden, dan moet het wel verklaard worden, waaruit de gedachte zich opdringt dat degenen die in tongen spreken wel degelijk weten wat zij zeggen. Al verstaan ze het dan. Hoe dat werkt, weet ik ook niet, hoor. Zo, men heeft een gedachte, men wil hem zeggen, en het komt in andere talen uit dan de bedoeling was een technische aangelegenheid, min of meer. Maar kennelijk weten zij wat het is, want staat erbij, wie in de vreemde talen spreekt, daar staat, wie profiteert is meerder dan die in vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt. Opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Overigens bestond er ook de gave van, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Vertolking van tongen heet dat, hè? Want het allitereert zo mooi. Hè? Vertolking van tongen, zodat er mensen zijn die weliswaar zelf niet in tongen spreken, maar wel de talen van anderen dan weer schijnen te kunnen uitleggen. Alleen heb ik gemerkt dat waar men in onze dagen beweert dat dat gebeurt, daar weten degenen die zelf in tongen spreken niet wat ze zeggen. Ik heb vaak gevraagd, nagevraagd. Maar men kon het niet zeggen. En ik begrijp ook wel waarom niet. Maar goed, dat heb ik er niet bij verteld. Hè? Maar inderdaad, tenzij dat is uitleggen opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Want daardoor wordt de gemeente gezien door klare taal over de verborgenheden van het koninkrijk. Of over de bedeling der verborgenheid. Of over de verborgenheden gods. Of hoe het maar heten mag. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en ik sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. Want talen hebben geen nut in de praktijk. Het gaat erom dat inderdaad iets geopenbaard wordt, dat iets doorgegeven wordt, dat onderwijs gegeven wordt, enzovoorts. En men zou dat in een verstaanbare taal moeten doen. En dat is wat op kinderlijke wijze, op de manier waarop je dat op een kleuterschool zou doen, hè, wordt het hier uitgelegd. In de nu volgende versen. Zelfs levenloze dingen die geluid geven, fluit, een citer, zo zij geen onderscheid in klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Dat wil zeggen, het moet duidelijk, herkenbaar, karakteristiek geluid zijn, anders kun je er niet mee, met alle dingen zo. En iemand in een vreemde taal horen spreken. Ik vind het persoonlijk irritant. Ik ben altijd nieuwsgierig, ik wil het wel horen. Nou ja, of niet, maar dat kan ik niet bepalen als ik het niet verstaan kan. Zo is het toch. Dat is wat hier ook staat. Uitgebreid wordt het naar voren gebracht enzovoorts. Want spreken tongen zelf werkt niet tot stichting. Waarna hij zegt, vers 15... Wat is het dan? Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Anderszins, indien gij dank zegt met de geest, hoe zal degene die de plaats eens ongeleerden vervult? Netjes, hè? Hoe zal een domme jongen betekenen dat? Dus onthoud nou die uitdrukking, die kun je nog eens gebruiken, hè? Hoe zal degene die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging, terwijl hij niet weet wat gij zegt? Waarbij nadrukkelijk naar voren komt dat ook als in het publiek een dankzegging of een gebed wordt uitgesproken, de bedoeling is dat de aanwezigen die woorden als het ware overnemen, als het ware meebidden. Ze moeten dat niet hardop doen, want het wordt een beetje chaotisch. Maar ze kunnen dat doen door uiteindelijk amen erop te zeggen, dus daarmee in te stemmen. Want al wat in een bijeenkomst van gelovigen gebeurt, ik heb bijna een vergadering gezegd, maar zo bedoelde ik het ook niet. Hè? Maar al wat in een bijeenkomst van gelovigen gebeurt, zou gemeenschappelijk moeten gebeuren, zoveel mogelijk. Iedereen zou daarin moeten betrokken zijn. En het spreken in tongen heeft daarin dus geen enkele functie, integendeel. Want gij dank zegt wel behoorlijk, wellicht, vers 17, maar de ander wordt niet gesticht omdat hij het namelijk niet verstaat. Waarna, kijk, als ik die dingen, ik heb die dingen ook wel eens gezegd tegen mensen wie het aanging, die zeiden onvermijdelijk altijd, ja, maar jij spreekt zelf niet in tongen. Hè? En dat vinden ze een heel sterk argument. Ik niet. Ik persoonlijk heb dat altijd een dom argument gevonden. Want het wordt toch echt onzinnig als ik ga staan te vertellen dat men niet in tongen zou moeten spreken, terwijl ik het zelf wel doe. Dus ze zeggen, ja, jij spreekt zeker niet in tongen. Nee, inderdaad. Ik niet. Hoewel ik natuurlijk ook mensen ken die wel degelijk in tongen gesproken hebben of iets wat er verdoor moest gaan. Want ik ken ze niet. Ik heb toen niet geleefd, dus hoe moet ik het nou anders zeggen? Hè? Maar ik heb mensen ken die meenden te spreken in tongen en die nu inderdaad zeggen dat het punt 1 onbijbels was en punt 2 het was niet spreken in tongen. Dus er zijn er wel die hetzelfde standpunt innemen en dit vroeger wel gedaan hebben. Ik heb niet het voorrecht gehad, maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, hè? Nee, anders zou het makkelijker spreken zijn nu, achteraf, hè? Nou goed. Maar de apostel zegt dan, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Hij sprak dus zelf wel in tongen en hij had dus alle manieren recht van spreken. Maar zegt hij, ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, want dat is de bedoeling van de bijeenkomst, anderen onderwijzen. Liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Waarna ik altijd vraag, waarom 5 woorden met verstand? Omdat dat het nummer is, het rangnummer, het rugnummer, weet zoiets. Het nummer is het getal is van onze bedeling. Nummer 5, waarbij bovendien getal 5 in de Bijbel staat voor onzienlijke geestelijke dingen in het algemeen. En voor de genade gods dus in het bijzonder. Dat kan ik nog allemaal niet uitleggen natuurlijk in de gauwigheid. Maar niettemin is dat wel zo. Dus die... Oh, Ja, bijvoorbeeld. Ja, er zijn daarna meerdere toepassingen van te geven. Maar in principe gaat bij de 5 gaat het om geestelijke dingen. En die zijn karakteristiek voor onze bedeling. Die dan ook inderdaad de 5e bedeling is uit de reeks van 7. Want het spreken in tongen is wel degelijk, als het Bijbels is, het spreken van de verborgenheden. En die geven we aan, inderdaad. Die worden in de schrift aangegeven met dit getal. Inderdaad. Maar hij zegt, liever 5 met mijn verstand dan 10.000 in een vreemde taal. Want door die 5 wordt men gesticht door die 10.000 woorden die men niet verstaat, niet. Broeders, word geen kinderen in het verstand. We zijn weer terug bij de kinderen. Maar zijt kinderen in de boosheid. Onvolwassen betekent het dus. Hè? Zijt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid. Van boosheid hoef je niet veel verstand te hebben. En maar wordt in het verstand volwassen. Hij zegt dus gewoon, gebruik je verstand nou eens een keer. Je moet toch snappen dat een dergelijke praktijk in de gemeente, in de bijeenkomsten van de gemeente, geen enkele praktisch nut heeft. Je kunt er ook een demonstratie van maken van wat voor een mooie gave je ontvangen hebt. Maar dat heeft geen praktisch nut. En de gave is daar ook nooit voor bedoeld geweest. Wat een ander nut. Wat dan? Volgende vers. In de wet, Oude Testament dus, betekent dat, hè? Want het is niet eens in de boeken van Mozes, geloof ik, hè? In de wet is geschreven... Zee? Nou, dat geloof ik dus niet. Dat... Ja. Nee, in Deuteronomium 28, vers 49 gaat het niet over spreken in tongen. Wel over mensen die een andere taal spreken, maar dat is nog niet te gaan voor spreken in tongen. Het gaat ook een heel ander verband. Maar daar ga ik nou niet op in. Want het citaat hier is duidelijk genoeg. Is niet de Deuteronomium, maar is uit Jesaja 28, vers 11. In de wet, het Oude Testament dus. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Wat mij in één keer gezegd is, dat het spreken in tongen, zoals dat voor het eerst plaatsvond op de Pinksterdag, in ieder geval beschouwd moet worden als een toepassing dan wel vervulling van Jesaja 28. Ik wou zeggen, het kwam me niet zo uit de lucht vallen, maar bij nader inzien kwam het toch uit de lucht vallen. Maar goed, maar in ieder geval, het was niet een nieuwe vondst of zo, zomaar onverwacht. Nee, het was iets wat God ervoor had aangekondigd. En als je dus wil weten wat de functie is van spreken in tongen, dan kun je natuurlijk de eerste keer opzoeken in de Bijbel waar het gebeurt. En dat is dus handelingen 2. Maar beter is natuurlijk nog de eerste keer in de Bijbel opzoeken waar het genoemd wordt. En dat is volgens dit schriftgedeelte, Jesaja 28. Want zoals gezegd, Deuteronomium 28 handelt niet over spreken in tongen. Het spreekt gewoon letterlijk over andere volken, dus niet helemaal hetzelfde. Maar in Jesaja 28 wordt dus geschreven, ik zal door lieden van andere talen. Dat betekent door mensen die andere talen spreken. Dat betekent, nou even eerlijk, onder elkaar, hè, wat dat betekent. Hè? Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Wat betekent dat nou, als je dat nou gewoon leest? Bijvoorbeeld in Jesaja 28 waar het staat. Wat betekent het? Ja, dat is toch niet een beschrijving van spreken in tongen zozeer. Daar kom je toch niet eens op dat het dat zou kunnen zijn zelfs maar. Want als je daarop zou komen, dan zou je het eerst uit moeten vinden. En heb je het nog zelf gemaakt, hè? Nee, Jesaja 28 zegt gewoon dat de Heer door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk zou spreken. En het eigenaardig is dat dit volk was het volk Israël, dat in het Hebreeuws de wet, namelijk in het algemeen het woord Gods, had ontvangen. Waarbij het de bedoeling was dat dit volk, waarover hier en in Jesaja 28 gesproken wordt, dat dit volk zou verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met dank aan Petrus, maar het staat ook in de wet, dus ook Deuteronomie, Exodus enzovoorts. De gedachte is namelijk dat heel de roeping, de hele verkiezing om zo te zeggen van dit volk Israël, was opdat door dit volk het woord Gods gepredikt zou worden aan de rest van de wereld. Aan de andere volken dus. Zodat Jesaja 28 aankondigt dat God de rollen zou omdraaien bij gelegenheid en door heidenen het evangelie zou laten prediken, het nieuwe verbond, dat is het evangelie, dat door heidenen het evangelie zou laten prediken aan Israël. Of beter nog, door lieden die inderdaad andere taal en andere cultuur hebben, want vergis u niet, taal en cultuur is echt bij elkaar, is één geheel. De lieden die een andere taal spreken, een heel andere cultuur hebben, zou het woord Gods gepredikt moeten worden aan het Joodse volk met zijn Hebreeuwse taal en daarmee Hebreeuwse en Judaïstische cultuur. En dat is de omgekeerde wereld. Waarom? Waarom zou God zoiets doen? Jesaja 28, staat er allemaal, zoek het zo op. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou God de rollen omdraaien? Het is makkelijk genoeg. Waarom zou God door heiden het evangelie laten prediken aan de Joden, om het dan maar eenvoudig te zeggen? Omdat die heidenen niet geloven. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predik? En als generaliserend gesproken, en zo doet de schrift dat, het Joodse volk als zodanig, als volk ongelovig is, dan moet hen dus het evangelie gepredikt worden door een ander volk, dan wel door andere volken. En het gebeurt door een ander volk, staat onder andere in Jesaja aangehaald in Romeinen 10. En het andere volk is... Goed, reken ik goed. Ja. Ik ga er gewoon niet dieper op in, dus ik reken het goed. Dat is de gemeente, dat is ook zo. Ja. Maar je kunt... Broeders, ik had me voorgenomen niks te zeggen daarover. Maar door de gemeente. En vervolgens is het zo dat die gemeente geen volk is, dat staat er ook bij. Door een volk dat Lo-Ami is, door een volk dat geen volk is, zo staat het in Romeinen. Dat klopt, want dit volk, dit ene volk, is samengesteld uit erfgenamen afstammelingen, mensen dus, uit vele volkeren. Dus je kunt zeggen, door één volk, één ander volk, zou het evangelie aan de Joden gepredikt worden. Je kunt ook zeggen, door andere volken, namelijk door lieden van andere talen, meervoud, want de taal van de gemeente bestaat niet. En dus is het door lieden van andere talen en door lieden van andere lippen, er staat zelfs door belachelijke lippen. Maar uit pietijd met de Joodse gelovigen in Korinthe wordt het hier maar niet gezegd. Maar het staat er echt, door belachelijke lippen zal ik tot dit volk spreken. Want het klinkt inderdaad belachelijk in de oren van een, laten we zeggen, religieuze Jood in elk geval, dat in andere talen en door heidenen dus in het algemeen, de Bijbelse boodschap gepredikt wordt, bekendgemaakt wordt aan de Jood. Dat is bespottelijk. Het is zelfs zo bespottelijk dat er zelfs leden van de gemeente zijn, heidenen van oorsprong dus, die het net zo bespottelijk vinden dat wij het evangelie bekendmaken aan de Joden. Zulke mensen ken ik ook. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar je kunt je nagaan hoe bespottelijk het is. Het is ook inderdaad bespottelijk. Maar het staat ook in de Bijbel. Het is de omgekeerde wereld, om zo te zeggen. Maar er staat in Jesaja 28, Jesaja 28, een bekend schriftgedeelte overigens, vanwege de versen die erop volgen. Nou ja, ik zal het allemaal niet helemaal lezen, hè. Maar er staat in vers 7 van Jesaja 28, en ook dwalen dezen van de wijn. De gedachte is gewoon dat zij dolen van de sterke drank, twee keer hetzelfde. Want u weet, wie te veel gedronken heeft, is de weg kwijt. Hè? Die is zijn richtinggevoel kwijt. Die weet niet meer welke kant hij op moet. Toch? Die weet überhaupt niet waar hij heen gaat. En in sommige gevallen is dat maar goed ook. Maar dat staat ergens anders. Dat staat ook in de Bijbel. Spreuken 31. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Dan merken ze er niet zoveel van meer. Maar niettemin is het zo, hè. Maar goed, laat er niet verder op ingaan. Er staat dus, ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester, wiens taak het was om het woord de wet Gods namelijk niet alleen bekend te maken, maar te onderhouden en te prediken, te onderwijzen, te leren aan het volk. De priester en de profeet, wiens taak het was rechtstreeks het woord van God te spreken. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht, dat wil zeggen, eigenlijk in hun visioenen ook en zo. En zij waggelen in het recht, in het gericht staat er dan, ik houd het op recht. Zij waggelen in het recht, dat wil zeggen, zij weten niet meer waarmee zij bezig zijn. Ze zijn alle gevoel voor de realiteit verloren. Niks meer te beginnen dus, hè. En dat deze orgie wordt vervolgens beschreven in vers 8. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel. Terwijl op andere plaatsen staat wat het is, hè, die tafel van dat volk. Stelt heus hun godsdienst voor. Hun basis, de kern, hoe moet ik het zeggen, het centrum van hun gemeenschap. En sorry, maar dat slaat op het judaïsme. In Romeinen 11 wordt het ook zo aangehaald, hè, over die tafel. Nou goed, hun tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is, staat er. Maar dat schoon mag je wat mij betreft weglaten. Gewoon zodat er geen plaats is. Namelijk, hun tafels zijn vol met spul wat waardeloos is, laat ik het zeggen. Paulus noemde dat zelf. Nou, hoe noemde hij het? Ja, die had ik willen horen. Schade en drek in Filippenzen 3, spreek 2, 3... sprekend over hetzelfde, over dezelfde dingen die hij als Jood van huis had meegekregen. En er staat, zodat er geen plaats is, het is vol met dingen die schade en drek zijn, om zo te zeggen, zodat er geen plaats is voor wat? De vertalers zijn op de draad kwijt hier, dus het is er niet aan te rekenen. Zodat er geen plaats is, tafels zijn vol met schade en drek. Nou, dan nemen we inderdaad Filippenzen maar weer. Paulus zegt, ik heb het allemaal weggedaan, schade en drek, geacht waarom? Voor wie moest de plaats komen? Maar dan heb ik het al gezegd. Opdat ik Christus mogen winnen. Ik heb al deze dingen om Christus wil schade en drek geacht. Hij verzwakt het dus een beetje. Hij zei, nou ja, het is niet schade en drek, maar als je het vergelijkt met Christus, is het wel degelijk schade en drek. En ik heb het als schade en drek weggedaan om Christus te gewinnen. Waarna we weer lezen, hun tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is waarvoor, in het licht van Filippenzen dus, geen plaats voor Christus. En hier staat, aan wie zou hij dan de kennis leren? Kennis waarvan? Filippenzen had je ook geleerd, hè? Het staat ook in Filippenzen. Er staat, ik heb het schade en drek geacht, opdat ik hem kende. Dus ik houd het erop dus dat Paulus voor het schrijven van Filippenzen inderdaad eerst Jesaja 28 gelezen heeft. Het zit van dezelfde termen, in dezelfde betekenis en in dezelfde volgorde. Aan wie zou je dan de kennis leren? Kennis van wat? Kennis van het nieuwe verbond uiteraard. En meer in het bijzonder, kennis dus van de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat ik hem kende. Wie zou je dan de kennis leren en aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Maar wat horen wij in onze dagen? Wie spreekt er in onze dagen ook alweer? De zonen, Hebreeën 1, 3, ja. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, Hebreeën 12. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, Hebreeën 2. Ja, ja. Aan wie zou je de kennis leren, aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Er is geen plaats voor. En dan even onder ons, leven onder de wet houdt gewoonlijk in dat er geen plaats is voor genade. En een leven na de eerste beginsel der wereld kent geen plaats voor een nieuwe wereld, voor Christus. Dat is nou helemaal zo. En wie gewend is in duisternis te leven, die wil geen licht. Als zich altijd goed kunnen redden, denkt hij in duisternis. Dat is 2 Korinthe 3. Nou, aan wie zou je de kennis leren, wie zou je het gehoorde te verstaan geven? Aan de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen, want wat verklaard het is, de afgetrokkenen van de borsten. Aan degene zou hij dan het gehoorde en de kennis bekendmaken aan degene die melk van noden hebben en geen vaste spijs. Wie waren dat ook weer? De kinderen in Korinthe. Het zit allemaal in diezelfde Korinthebrief, dezelfde eerste Korinthebrief. Dat wil zeggen, de Heer kan zijn kennis, kan zijn wijsheid niet aan hen kwijt. Want de tafel is vol met uitspuwsel en drek, zegt vers 8. Daarom is er geen plaats. En vers 10 zegt ook waarom er geen plaats is. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, er is bij hen, het volk, alleen plaats voor een verschrikkelijke, een eindeloze reeks van wetten en regels, maar niet voor kennis van de Heer. Wat moet er dan dus gebeuren? Dan maakt de Heer dus, of dan geeft de, dan leert de Heer dus zijn kennis aan een ander volk. Ofwel, hij geeft het gehoorde te verstaan aan een ander volk. Dat staat ook letterlijk overigens in het Nieuwe Testament. Als commentaar op een gelijkenis overigens. Want, zei de Heer, inderdaad, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en het zal gegeven worden aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht voortbrengt. Sprekend over de gelijkenis van de wijngaard, weet u wel, hoe heet dat? Ontrouwe dienstknecht, of hoe noemen ze die gelijkenis? Wie weet dat uit hoofd? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, die dienstknechten die de wijn gaat beheren en de vrucht niet inleveren, opbrengen voor de eigenaar. En uiteindelijk de zoon van de eigenaar doden. Waarna de vraag was, wat zal die heer van die wijn gaat met die dienstknechten doen? Waarna de dienstknechten zelf zeiden, de fariseeën, die zeiden zelf, Hij zal hen een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan andere dienstknechten die wel hun vrucht voorbrengen. Toen zei hij, dat is ook zo, want koninkrijk God zal van u worden afgenomen en zal gegeven worden aan een ander volk. Letterlijk. Eén keer even letterlijke taal. Maar dat is wat hier gelezen kan worden, als je het tenminste met aandacht leest. Want het volk leefde zwaar onder de wet en kende de kennis niet, er was geen ruimte voor. En dus staat er vers 11, daarom zal hij door belachelijke lippen, namelijk, of en, dat is hetzelfde, namelijk door een andere taal, door een andere tong, door dit volk spreken. In het Nieuwe Testament dus in het meervoud aangehaald. En hier staat echt door belachelijke lippen. En de conclusie die de apostel Paulus erbij trekt, laten we zeggen dat dat zijn geïnspireerde toelichting is, is vervolgens, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar dat kun je ook beschouwen als een samenvatting van wat er nu verder volgt. Want God zou dus door een ander volk, en dus in andere talen, de talen der heidenen, door belachelijke lippen, tot dit volk spreken. Tot dit volk, tot welk hij gezegd heeft, vers 12, dit is de rust. Hier, dit is, wil zeggen, hier is ze. Hier is de rust, alsjeblieft, hier is de rust. En geef de moeder rust. En dit is de verkwikking, een vaste uitdrukking voor het nieuwe verbond. Tijden van verkoeling, verkwikking enzovoorts. Dit is de verkwikking, dit is het nieuwe verbond. Doch zij hebben niet willen horen, dan wel geloven. Want dat is hetzelfde. En dan staat er, zo zal hun het woord des Heren zijn. Dat wil zeggen, op het moment dat inderdaad het nieuwe verbond zou aanbreken, zouden zij niet horen, met als resultaat dat voor hen het woord des Heren zou blijven, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, enzovoort. Waarbij je moet begrijpen dat de eerste keer dat die merkwaardige zin gegeven wordt in vers 10, is het de beschrijving van de situatie nog in oud-testamentische tijd, Maar de beschrijving van hetzelfde in vers 13 is de beschrijving van de situatie van hetzelfde volk sinds de eerste komst van Christus en dus eigenlijk in onze bedeling. En er staat dat het zal leiden dat, tot dat zij heen gaan, opdat zij heen gaan, maar op dat wil zeggen dat het daartoe leidt, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstikt en gevangen worden. En uiteindelijk spreekt dat zelfs over de dagen van de grote verdrukking. Daarom hoort dus Heren woord enzovoorts. Waarna in vers 16, want ik sla vers 15 maar even over voor het gemak, waar in vers 16 gesproken wordt over, daarom alzo zegt de Heere Heere, Oud-Testamentische profeet, alzo zegt de Heere Heere, ik leg een grondsteen, fundament dus eigenlijk, in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal er niet hard bij vandaan hollen. Want haasten betekent gewoon weglopen, hè? Hard rennen. Wie gelooft, zal er niet snel bij vandaan lopen. Maar je moet eigenlijk anders lezen. Wie gelooft, die zal niet haasten en niet daarbij vandaan hollen. En staat tegenover vers 13, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Zij hollen er wel bij vandaan en struikelen en vallen dood, is de gedachte. Ja, ik zeg dat nou zo cru, omdat ik tegelijkertijd dacht aan wat er Judas is overkomen. Want dat is een beeld van wat Juda, het volk als zodanig, zou overkomen, zoals hier beschreven staat. Maar de uitdrukking is dus, wie gelooft, die zal niet haasten. En dat is de beschrijving van de gelovigen uit onze dagen, namelijk van de gemeente dus eigenlijk. Hè? Nou, waartoe dient dus het spreken in tongen? Dat kun je zo even niet zeggen, hè. Want als je namelijk de Jesaja 28 leest, dan lees je dus met aandacht en dan zeg je, nou, dat gaat over dat op het moment dat die kennis des Heren in het nieuwe verbond gepredikt zal worden, als dat openbaar wordt, dan is dit volk ongelovig. Met als resultaat dat kennelijk een ander volk, dan wel andere volken, die nieuwtestamentische waarheid ontvangen en dus prediken aan Israël, dan wel aan het Joodse volk. Omgekeerde wereld. En dat is de normale betekenis van de uitspraak daar. Alleen het probleem is dat wij in het Oude Testament nooit echt uitgebreid en heel expliciet lezen over de dagen waarin wij leven, namelijk de dagen waarin de gemeente geroepen wordt ten tijde van het ongeloof van Israël. En daarom wordt zo'n toepassing moeilijk. Maar niettemin in het licht van het Nieuwe Testament is die toepassing makkelijk te geven. En feit is natuurlijk, maar misschien dat ik ver over tijd ben en al heel lang aan de pauze toe ben, sorry. Maar het feit blijft natuurlijk dat het spreken in tongen, zoals dat op de Pinksterdag plaatsvindt, een betrekkelijk geforceerde vervulling is van deze oud-testamentische profetie. En als zodanig fungeerde het als teken ter aanduiding van onze bedeling, waarin wij in het Nederlands, en dat is een tamelijk vreemde taal, waar wij in het Nederlands dan wel de talen der heidenen, het evangelie prediken inderdaad aan het Joodse volk, dat is inderdaad zo. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Ik probeer de draad nog weer even op te nemen. De draad die we teruggetrokken hadden tot in Jesaja 28. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat God door een ander volk, dan wel andere volkeren, zou spreken tot dit volk, tot Israël. En in 1 Korinthe 14 wordt gezegd dat die profetie van vervuld werd, dan wel toegepast wordt, voor zover er wat anders is, in het spreken in tongen. Maar, ik blijf erbij dat als je deze uitspraak in Jesaja 28 leest, en je weet niks van spreken in tongen, maar wel van nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, dan begrijp je meteen uit Jesaja 28 dat er sprake is van een ander volk, namelijk van de gemeente die in de talen der heidenen, zal ik maar zeggen, die vierde talen der heidenen inderdaad, de nieuwtestamentische waarheid en in bijzonder de middelaar van het Nieuwe Testament predikt. Kennis van Christus enzovoorts. Maar de apostel zegt in 1 Korinthe 14 ook niet dat het spreken in tongen de vervulling is van Jesaja 28. Hij zou het best gezegd kunnen hebben hoor, zeg ik even terzijde. Maar hij zegt niet dat het de vervulling is daarvan. Hij zegt in vers 22 van 1 Korinthe 14. Zo dan, de talen zijn tot een teken. Niet voor degene die geloven uiteraard. Het is meer een teken door degene die geloven, maar niet voor degene die geloven. De talen zijn een teken niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En uit Jesaja 28 blijkt, niet voor ongelovigen in het algemeen, maar voor dit volk. De ongelovigen, namelijk Israël. En de gedachte is dat het spreken in tongen niet in de eerste plaats een praktisch nut diende, maar dat het een teken is. En sommige tekenen hebben weliswaar praktisch nut, maar dat is niet de bedoeling van een teken. Als voorbeeld geef ik altijd het teken van Gideon, die een schaapsvacht buiten legde. En terwijl heel de omgeving drijfnat was van de dauw, bleef de schaapsvacht droog. En wie het nut daarvan weet, mag het zeggen. Want als u uitgevonden hebt wat het nut ervan is, dan zeg ik, nou, de volgende nacht legde hij diezelfde schaapsvacht weer buiten. En toen was de schaapsvacht nat en was de omgeving droog. En dan zit je met je mooie verklaring. Want nou moet je ineens een verklaring precies andersom bedenken. Dat had geen praktisch nut, dat was er ook heel niet de bedoeling van. Het was een teken. En het is wel een aardig teken trouwens, want wat het betekent heb ik bijna al gezegd. Hè. Dat was niet de bedoeling trouwens, maar ik heb het feitelijk al gezegd. Hè. De schaapsvacht, de kudde, Israël. De ene keer wordt die nat en de andere keer is het gras droog. Het gras, de volkeren eromheen. En de andere keer is het andersom. En die omkering wordt later genoemd in Romeinen 11. Hè. Over die omkering, de ene keer de Israël uitverkoren, de heiden niet. De andere keer zegt de zaligheid naar de heiden en niet naar Israël. Precies dezelfde gedachte. Het is een teken. Maar praktisch nut hoeft het niet te hebben. Hoewel er tekenen zijn die wel degelijk praktisch nut hadden. Maar goed, laat ik het niet te moeilijk maken. De gedachte is dus hier, het spreken in tongen is een teken voor ongelovigen. En voor de gelovigen, dat wil zeggen in de richting van de gelovigen, heeft het geen praktisch nut. Dat wil zeggen, in de gemeente zou men niet in tongen moeten spreken. Want dat is de algemene teneur van 1 Korinthe 14. De gelovigen hebben daar immers niks aan. En nou de ongelovigen, voor wie het teken bestemd is, hebben die er wat aan? Als teken? Hebben die wat aan het teken? Nee, in de praktijk niet, want het staat er ook bij. Er staat hier zwart op wit bij, wat in Jesaja 28 wat algemener vermeld wordt, namelijk, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat wil zeggen, het spreken in tongen tot de ongelovige Joden had geen praktisch nut, want ze zouden toch niet horen. Was er ook niet de bedoeling van. Bovendien, strikt genomen, door het spreken in tongen konden de Joden theoretisch, hè, in het algemeen gesproken, konden de boodschap niet eens verstaan. Zodat het niks anders is dan een teken. Een teken van wat? Wat is de betekenis van het teken? Nou, heel eenvoudig, het spreken in tongen is een teken, een voorteken om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling, waarin deze profetie uit Jesaja 28 in zijn normale en ook letterlijke betekenis vervuld wordt. Maar ter aankondiging van de vervulling van die profetie wordt diezelfde profetie aangehaald en gedemonstreerd in het teken van het spreken in tongen. Het is trouwens makkelijk genoeg, want wat we in Handelingen 2 vinden, waar voor het eerst in deze tongen gesproken werd, is dat de geest vaardig werd over de aanwezige discipelen. En zij begonnen eerst te spreken in tongen, hetgeen een beeld is, dus een teken is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid gegaan is naar de heidenen, die via hun talen tot een ongelovig en blijvend ongelovig Joods volk blijven spreken, heel onze bedeling lang. En pas nadat in tongen gesproken is, neemt Petrus het woord in de omgangstaal. Hebreeuws of Aramees of wat het maar was. Zodat je daar de gemeentelijke waarheid meteen geïllustreerd vindt in Handelingen 2. En bovendien, in het gunstigste geval is het spreken in tongen op de Pinksterdag te beschouwen als een waarschuwing aan het adres van het Joodse volk. Zo van, denk erom, wat hier gebeurt heeft te maken met Jesaja 28 en je kunt nu nog dus tot geloof komen. Om de kennis te ontvangen en om het gehoorde te verstaan en een waarschuwing om niet hard weg te lopen bij de rots. Die rotsteen, weet u wel. Die kostelijke steen uit eveneens nog steeds Jesaja 28. Dat is het. Dat is een teken. En dat was het dan. Maar God gaf die gave. En in de eerste generatie dus van het christendom, als ik het zo mag zeggen, bestond die gave, werd ook gebruikt en was gold dus als teken voor het ongelovige Joodse volk. Maar strikt genomen, de inhoud van wat gesproken werd, kwam theoretisch nooit over. Want het was een teken bestemd inderdaad voor de Joden en die werden niet geacht deze vreemde taal te kunnen verstaan. En daarmee is het met recht een teken. Nou, waar het bovendien om gaat, en dat is een algemene waarheid die op vele profetieën van toepassing is, dat is bovendien dit, dat, en dan vertel ik hetzelfde verhaal wat ik zo vaak vertel, dat als op de Pinksterdag of daarna iemand het evangelie zou horen uit de Joden, dan zou hij als bezwaar tegen de boodschap dat deze Jezus de Christus is, want dat was de boodschap, deze Jezus is de beloofde Messias, dan zou hij als bezwaar daartegen kunnen opmerken, dat kan niet. Nee, dat kan niet, want voordat de Messias komt en voordat Israël tot geloof zou komen, zou eerst nog een tijd komen waarin God door buitenlanders tot dit volk zou spreken. En die tijd is nog niet geweest, dus is het ook nog niet de tijd van de definitieve bekering van het volk en dus het aanbreken van het Messiaanse Rijk. En dan zegt u dat vergezocht. Het is helemaal niet vergezocht, want er zijn nog talloze profetieën. Ik heb ze ooit geprobeerd te tellen, een volledige lijst te maken, maar ik ben ermee gestopt. Dus ondoenlijk. Er zijn talloze profetieën namelijk, die nog niet vervuld waren in de echte normale betekenis van de profetie zoals die in het Oude Testament staat. Het zijn talloze profetieën die nog niet vervuld waren toen daar de Messias verscheen, terwijl echt in die profetieën gesproken wordt over dingen die zouden gebeuren voor het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Er moest ook nog een tijd komen van horende hoort en verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet. Er moest ook nog een tijd komen van de verharding van Israël. Van onbegrip. Op grond van heel andere profetieën enzovoorts. Voor al die profetieën geldt dat ze aangehaald konden worden in de dagen van Handelingen als een bezwaar tegen de leer dat deze Jezus de Christus was en dat hij was gekomen zijn koninkrijk op te richten. Maar voor al die profetieën geldt hetzelfde antwoord. Al die profetieën blijken namelijk op een of andere geforceerde, een beter woord heb ik nog nooit kunnen vinden, blijken op een of andere wijze geforceerde vervulling gehad te hebben in die dagen. In de dagen van de Heer Jezus en in de dagen van de apostelen. En als iemand dus zou zeggen, het koninkrijk komt niet, het is niet de tijd voor de bekering van Israël vanwege de komst van de Messias, omdat er eerst nog door lieden van andere talen tot dit volk gesproken zou moeten worden, dan zou Petrus gezegd hebben, of Johannes, of zelfs Paulus, zou gezegd hebben, nee, die profetie is al gebeurd. Toen en toen, daar en daar, die datum, op de Pinksterdag. Want toen werd in tongen gesproken en werd dus, door lieden van belachelijke lippen enzovoort, door lieden van andere talen, werden de grote daden Gods verkondigd. En zo staat het in Handelingen. En dat geldt voor die andere profetieën ook. Als iemand zou zeggen, maar er moest nog een periode komen van dat het volk zou horen en niet verstaan. Woorden wel, maar niet begrijpen. En zou zien, maar niet bemerken. Zou niet doordringen. Dat is een beschrijving van onze bedeling immers. Die moest passeren voordat het koninkrijk zou aanbreken. Want dat is nu zo, dat het volk hoort en niet verstaat en ziet en niet bemerkt. Schrijft de apostel Paulus ook bij meerdere gelegenheden, in het bijzonder weer in 2 Korinthe 3 enzovoorts, en Handeling 28. Maar als iemand zou zeggen, dit is nog niet vervuld, dan zou Petrus op de Pinksterdag, of Johannes, of wie het maar was, zou gezegd hebben, ja zeker is dat vervuld, want dat is vervuld in, ik noem maar wat, Matthäus 13 noem ik altijd voor het gemak, hè, is vervuld in Matthäus 13, want daar stapte de Heer, verliet de Heer het huis, ging naar de zee, stapte in een bootje en stak van wal, in twee opzichten trouwens, en begon in gelijkenissen te spreken, bedoel ik. Toen zagen zij, maar zij bemerkten niet waarom hij dat deed. En zij hoorden de gelijkenissen, maar zelfs de discipelen zeiden, waarom doet u dat nou, want daar begrijpt niemand wat van. Toen zei de heer, nou, dat is ook niet de bedoeling dat ze er wat van begrijpen. Want het is u gegeven, u als gelovigen is het gegeven om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Verborgenheden, profetie, sprekingtongen, verborgenheden. Het is u gegeven om deze verborgenheden te weten, maar deze is het niet gegeven. Met andere woorden, en toen zei de heer, en aan hen wordt vervuld hetgeen gesproken is door Jesaja. Ziende ziet maar bemerkt niet en horende hoort maar verstaat niet. En zij zagen niet dat de heer in het bootje op de zee van wal en uit het huis een beeld is van de gemeente. De bootje is een beeld van de gemeente. Christus is degene die de gemeente leidt en dus boot bestuurt, zal ik maar zeggen. De bootsman, of hoe heet dat in de diverse liederen. Overdag in de kerk in Urk en in Katwijk. Ja. Dat is een bekend thema, bedoel ik maar. Hè? Ze bemerkten niet dat het een beeld was van de roeping van... Dat konden ze ook niet weten, overigens. Dat het een beeld was van de gemeente enzovoort. En hoe vanaf de zee, altijd een beeld van de volkeren... het woord gesproken werd tot degenen die aan land waren... altijd een beeld van Israël. Zij zagen dat wel, maar ze bemerkten niet. Dat zei de Heer ook bij diezelfde gelegenheid. En hij sprak in gelijkenissen, maar niemand begreep de gelijkenissen. Begreep de gelijkenissen, bedoel ik. Nou ja, nee, dat is in het algemeen nog zo. Men verstaat ze niet. Maar die gelijkenissen hadden ook niet het doel om wat bekend te maken. De gelijkenissen zelf zijn als zodanig een teken. Zij spreken over de verborgenheden van het koninkrijk die in die dagen ook nog verborgen moesten blijven. Maar het was een geforceerde manier om de profetie van Jesaja, wat is het, 6? Ja, van Jesaja 6, vers 9 geloof ik, om die profetie te vervullen. En dat zei de Heer ook, dit is wat Jesaja gesproken heeft. Maar jaren later, tientallen jaren na de opstanding van Christus, aan het eind van Paulus' zendingsreizen, zei Paulus tot degenen die in Rome waren, tot de Joodse leidslieden in Rome, dat aan hen, ongelovigen, zij die niet geloven wilden, dat aan hen vervuld werd wat Jesaja gesproken had van horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Want ze hoorden Paulus spreken, maar ze begrepen niet. En zij zagen Paulus in een gevangenis in Rome en ze zullen zeker niet bemerkt hebben dat de man een type is van Christus en de gemeente. In ballingschap, buiten Israël, in Rome, in de gevangenis of hoe het maar heten mag. Maar dat laatste... Handelingen 28, dat is de echte originele, oorspronkelijk bedoelde vervulling van de profetie van Jesaja. En de toepassing daarvan op het spreken in gelijkenissen enzovoort, is er geforceerd op dat niemand zou kunnen zeggen, er moet eerst nog een profetie vervuld worden. Sterker nog, het fungeert dan als teken en als waarschuwing, denk erom, ook deze profetie is al vervuld, nu gaat het komen. Dus een versterking dus eigenlijk van de werkelijke boodschap. En zo kan ik nog uren doorgaan, want er stond in Matthäus dat de geboorte van de Heer Jezus een moeilijke. Aan het eind van de avond dan, hè? Er stond in Matthäus dat de geboorte van de Heer Jezus de vervulling is van een profetie uit Jesaja, waar staat dat het volk een teken zou ontvangen. En het teken wat men zou ontvangen was dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zou heten Emmanuel. Het wordt aangehaald in Matthäus en toegepast op de Heer Jezus. Maar er wordt gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo wordt die profetie van Jesaja vervuld over die maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam Emmanuel heten. In de betekenis van God met ons. Maar er staat het dat een teken is. Met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus zelf. Wordt beschouwd als een, geforceerd mag ik nou eigenlijk niet zeggen, ja, maar wordt beschouwd als een vervulling van de profetie. En de theologen, de gangbare commentatoren, raken ook absoluut de draad kwijt en zeggen, ja, er werd een teken gegeven aan Jesaja en men zegt, ja, maar de geboorte van de Heer Jezus is niet een teken, dat is de vervulling. Zodat ergens tussen het moment dat de profetie gegeven werd en de geboorte van de Heer Jezus, ergens zo'n teken geweest moet zijn. En velen leren dan ook dat in de dagen van Jesaja of kort daarna de een of andere maagd is zwanger geworden, een zoon heeft gebaard en de naam heeft gedragen van Emmanuel. En dat is dan een aankondiging van en een teken van de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is niet waar. Men moet ook een heel verhaal erbij uitvinden om het kloppend te krijgen. Maar het is niet waar. De geboorte van de Heer zelf is een teken. Want de geboorte van de Heer, uit de vrouw die de man niet heeft. Uit de maag. Is een beeld van de geboorte van de gemeente in onze dagen. Ja. Hoe belangrijk de historische gebeurtenis in zichzelf ook is, tegelijkertijd is het een uitbeelding van, en dus een teken van onze bedeling, waar inderdaad uit een onvruchtbaar volk, een volk wat de man niet heeft, niettemin een zoon geboren wordt. Dat is diezelfde vrouw, hetzelfde volk als uit Openbaring 12. Meer kan ik er nou niet van zeggen. En rond Kerstmis wil men er gewoon toch niet aan luisteren. Maar goed, dat is een ander verhaal, hè. Maar ik kan er nou niet meer van zeggen. Maar zo zit dat in elkaar, dat dezelfde profetie inderdaad een dubbele vervulling krijgt. Want als die profetie uit Jesaja rechtstreeks had gesproken over de gemeente, zou men gezegd hebben, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet de gemeente nog komen. En nu, kan gewoon gezegd worden, nee, die profetie uit Jesaja, die is, heeft een toepassing gehad op de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd enzovoorts. En daarmee uit. Niettemin gaat op precies dezelfde manier, je spreekt over dingen die later zouden geschieden. En één ding moest ik u nog zeggen, maar dat kan ik in twee zinnen. Ik werd net even eraan herinnerd dat ik zei, er zijn twee toepassingen van spreken in tongen. Dien twee doelen. Het één is deze die ik u net verteld heb. Om een voorvervulling, dan een geforceerde vervulling te geven op toepassing van Jesaja 28. Als teken van onze bedeling nu. De andere toepassing van de spreken in tongen vinden wij in Handelingen 2 ook. En daarna in Handelingen 10 en 11. En daarna in Handelingen 19, namelijk het spreken in tongen bij die gelegenheden, wordt beschouwd als een bewijs van het feit dat de beloofde Heilige Geest inderdaad is uitgestort. En dat dus het nieuwe verbond is aangebroken, want in het Oude Testament is dat hetzelfde. Dus in Handelingen 2 manifesteert de Geest zich als bewijs dat die geest er is. Dat klopt ook, want dat is Peters commentaar. Peters becommentarieert niet te spreken in tongen, maar hij zegt, nee, dit is wat Joël gesproken heeft, namelijk dat de Heer zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En bewijs daarvoor is spreken in tongen, want staat in Joël 2, dat klopt ook, er staat, en de jongelingen zullen dromen, en de ouderlingen zullen gezichten zien, zullen profeteren en dat soort dingen meer. Nou, dergelijke verschijnselen werden dus op die Pinksterdag waargenomen en sindsdien, en daarmee wordt vastgesteld dat dus dat nieuwe verbond begonnen is en de Heilige Geest is uitgestort. En als men daarna nog twee keer in Handelingen in tongen spreekt, staat er in beide gevallen bij dat het gebeurde net als oorspronkelijk op de Pinksterdag. En het wordt in Handelingen zwart op wit aangevoerd als bewijs dat daar sprake was van het werk van de Geest. Namelijk in Handelingen 10 en 11 bij Cornelius, een heiden. En Petrus zegt later, ja, ik moest die mensen wel dopen, want ze spraken in tongen net als bij ons, net als wij deden de Pinksterdag. Dus het moet van diezelfde geest geweest zijn. En daarna vind je hetzelfde, dit was bij Petrus, en daarna vind je hetzelfde nog een keer bij, kun je vingers narekenen, bij Paulus dus, in Handelingen 19 als hij in Efeze komt. Als bewijs, die lui hadden nog nooit van een heilige geest gehoord, maar ze hadden hem wel. Zodat de geest actief werd en zich manifesteerde. Ze wisten het alleen niet. En als je niet weet dat je de Heilige Geest hebt, heb je er weinig aan natuurlijk. Hè? Nee, als je niet weet dat je een Bijbel hebt, heb je er toch ook niks aan. Of als je niet weet dat je een pen hebt, dan kun je er toch ook niks mee. En als je de Heilige Geest niet hebt, net zo min. Maar toen erover gesproken werd, toen manifesteerde die geest zich. Dus dat daarmee aangegeven wordt dat de bediening van Paulus er wel degelijk één van God en van Christus en dus van de geest is. Het staat er ook bij dat ze spraken in tongen net als oorspronkelijk op de Pinksterdag. En dat is een ander argument. Maar nadat dat geweest is, nadat wij geleerd hebben dat die geest werkt niet alleen via de apostel in het algemeen en via Petrus in het bijzonder, en nadat wij dus geleerd hebben dat die geest ook werkte via Paulus, hoeft het dus ook niet meer in die functie gehanteerd te worden. Want daarmee is de bediening van de apostel Paulus inderdaad bekrachtigd. En dat is maar waar het om gaat. En in het bijzonder was dat in Efeze, omdat daarna gemeentelijke waarheid, per definitie gemeentelijke waarheid, inderdaad bekendgemaakt wordt in de brief die geschreven is aan Efeze dus. Ja. Nou, zo zit dat dus in elkaar. Maar u begrijpt dat nadat deze dingen die functie vervuld hebben, hun Bijbelse functie vervuld hebben, zijn ze niet meer nodig. En aangezien gaven zijn, wil zeggen dat God dan dus die gaven niet meer geeft. En als er nog mensen zijn die die gaven wel hebben, maar ze hebben eigenlijk een functie verloren, zegt de apostel Paulus, nou dat is leuk dat je die gaven hebt, maar als je nou in tongen wil spreken, doe dat dan thuis. Dat staat er. Ja, ik gun me nou helemaal de tijd niet meer om het te lezen, maar dat is wat er staat. Hij zegt trouwens ook, als je ze nodig moet eten, doe dat dan ook thuis. Maar dat is 3 hoofdstukken eerder. Want daar is de bijeenkomst van de gelovigen niet voor bestemd, er is ook niemand mee gediend. En dat is waar het om gaat. En dat is wat nummer 11 zegt. Einde van de avond dus, hè. Dat is wat nummer 11 zegt. Zij profeteerden, natuurlijk, maar daarna niet meer. Waarna wij dus over die andere 2 profeten toch weer een volgende keer moeten hebben. Maar vooruit.